Disney-klassiekers. Do you speak Disney? Elke aflevering bespreekt Robin Broos een Disney-film samen met zijn centrale gast.
Welkom in aflevering 121 van Disney-klassiekers met een topkoppel. Ze zijn net terug van New York en ze heten Rami en Violet. Welkom.
Dank je.
Het is keislecht weer buiten. Hoe was het weer in New York?
Keigoed. We hebben een aardbeving, een storm en een solar eclipse meegemaakt.
Ah, jullie waren toen daar?
Ja.
Ja, en ook zo naar de lucht gekeken met zo'n brilletje, zoals we in de jaren 90 ook deden.
Ja. Ja, want we zaten in een cafeetje in Brooklyn met een vriendin. En we dachten zo, ja, er is precies niks te zien. Je moet upstate gaan om iets te zien of zo. Maar plots kreeg de omgeving een soort grijzige filter. En naast ons waren twee girls from LA. Zo. Heel duidelijk. Met brilletjes in de weer. En we kregen er eentje. En dan hebben we toch echt een mooie eclipse gezien. Ja, echt wel blij om dat mee te maken.
Ja, heel cool.
Anders dus hadden we 40 jaar moeten wachten.
Maar het weer buiten de hagel, dat is niks in vergelijking met een aardbeving en alle andere natuurfenomenen.
Ja, dat is waar, maar we hebben ze ook niet echt gevoeld. Zo'n paar rillende glaasjes.
Dat is niet zo spectaculair. Nee.
Het is gewoon een goed verhaal achteraf.
Ja.
Ik ga beginnen bij jou, Violet. Waar ben je op dit moment mee bezig? Ja, mensen kunnen jou kennen van het theater en van tv.
Ja.
Is er iets wat je wilt vertellen daarover?
Oeh, daarover. Ja, dat ik ze allebei momenteel even verlaten heb voor de film. Omdat er een paar films aankomen. Eerst een kort film in mei en daarna een langspeler die The Age of Magic heet. Het zou een Disney-film kunnen zijn met zo'n titel. Is het niet. Maar het wordt denk ik een heel schoon verhaal, magisch-realistisch film over een cameraploeg die een documentaire maakt over Arcadia. Niet de VRT-reeks, maar het Griekse begrip. Dus we gaan op zoek naar het innerlijke paradijs. En meer kan ik daar nog niet zoveel over vertellen. Maar wel dat ik er super hard naar uitkijk om dat te draaien in de Zwitserse bergen. Dus.
Zalig.
Ja. Ja.
En de kortfilm zien we dan hopelijk dit najaar.
Hopelijk, ja.
Op de festivals.
Geen idee, eigenlijk. Ja, waarschijnlijk.
Leuk. Ja. Rami, ja, mensen kennen jou, denk ik, vooral als regisseur, maar je bent ook acteur, zo kennen mensen jou natuurlijk ook, en fotograaf. Waar ben je het meeste mee bezig momenteel?
Regie, hoofdzakelijk, maar ook nog altijd foto's. Spelen is al even geleden, dus hoofdzakelijk,
achter de schermen nu.
Jullie hebben samen meegespeeld in Fuck You Very, Very Much.
Ja.
Ja, maar wat heb je recent nog geregisseerd dat we gezien kunnen hebben? Ik vermoed de laatste videoclip van jouw broer.
Ja. Sunflower. Ja, dat is mijn laatste of meest recente project. Ja. Een heel ambitieuze wereldschepping in een studio, maar dat was heel leuk. Dat was heel leuk om te doen. Ja, en ik heb ook nog wat modewerk gedaan en zo. Maar ja, veel videoclips, modewerk.
Want ja, als je dan zo'n videoclip draait, dat is niet alleen jouw broer Tamino die een wereldster is, of toch een wereldster in wording, maar dat was dan ook samen met Angèle.
Ja.
Ligt de lat dan plots nog hoger?
In a way, dat iedereen wel zo op scherp stond of zo, van, ah ja, we gaan dit wel doen. Maar eigenlijk is Angèle ook gewoon een super toffe madame die heel enthousiast was over wat we aan het doen waren. En die druk viel al vrij snel weer weg of zo.
Het budget lag een beetje hoger voor een keer.
Nou, dat is niet aan Angèle te danken.
Oké.
Ja, ik weet niet wat je daarmee bedoelt.
Nee, gewoon, videoclips zijn echt hard werken. Dat is met heel weinig geld heel veel proberen doen. Wat heavy is, maar ook uitdagend. En je leert daar ook heel veel uit.
Wat dat betreft ben je misschien iets te laat geboren.
Absoluut.
Het tijdperk van de videoclips is zo goed als
voorbij.
MTV heeft ons verlaten.
Absoluut. Ja, dat heb ik mij al veel bedacht. Te laat... Ja, te laten komen.
Maar wel kunnen werken aan coole projecten. Enfin, er zijn niet veel artiesten die daar echt nog energie in steken om iets fatsoenlijk te maken.
Absoluut, ja. Ja, en het is een supermooie leerschool. Ik heb op een heel jonge leeftijd op set zoveel mogen leren door die videoclips. Wat leuk is, ja. Je leert je eigen stijl uitbouwen aan de hand van muziek. En dat is wel altijd heel fijn geweest.
Tuurlijk. Zeg, ik ben heel benieuwd of jullie als kind, of misschien nog altijd, Disney-fans zijn. Want dat is iets, vanaf een bepaalde leeftijd geeft niemand dat nog graag toe. Mm. Maar...
Nooit voor geschaamd.
Is dat? Komt je mensen tegen die zich daar...
Maar ja, je hebt dat toch zelf ook wel zo, dat je zo, vanaf dat je tiener bent, is dat plots niet meer cool. Ja, en op een bepaald moment herontdekt je dat dan wel. Ja, of niet. Er zijn mensen bij wie dat nooit terugkomt.
Ja, klopt.
Ah, mij heeft dat nooit echt verlaten.
Nee? Vertel.
Nee, ik ben altijd blijven doorkijken. Ik ben ook geen rebelse puber geweest of zo. Dus ik ben gewoon steady doorgegaan. Ik heb ze allemaal gezien. Nee, niet allemaal. Maar ik had er 4 op videocassette nog. Dat zat zo in een box. The Lion King, Cinderella. De andere 2 weet ik even niet meer. Maar die keek ik altijd opnieuw en opnieuw. En wel altijd al in het Engels, dus ik heb ze nooit echt helemaal begrepen.
Ah,
ja, want jij keek ze met Vlaamse stemmen, hè? Mm-hmm. Waardoor jij ook zo weet dat dan Stef Aerts Harry Potter is en zo. Maar ik keek die altijd in het Engels, omdat dat gewoon zo was, of omdat ik misschien de taal niet kon veranderen of zo, daar technisch niet toe in staat was. Dus ik heb altijd Cinderella gekend.
Oh,
wow. Ja. En The Lion King, ja, dat ontdekt je dan in de theaterschool dat dat eigenlijk Hamlet is. Dat is het keigoed in elkaar. En dat is nog steeds huilen. Ik heb hem lang niet meer gezien, maar...
Is dat al een teleurstelling als je ontdekt dat dat eigenlijk gebaseerd is op iets eeuwenoud? Of is dat net zo van, wauw, cool,
ja.
Ik ken dat verhaal nu al.
Ja, net het andere, ja, het tweede. Ja, dat draagt zo... bij tot het magische universum waar Disney zich op baseert of inspiratie heeft gehaald. Of alle prinsessenverhalen zijn ook gebaseerd op sprookjes, wat eigenlijk horrorverhalen zijn.
Mm-hmm.
Waardoor zo, Sneeuwwitje zat er ook bij. Het is eigenlijk een horrorfilm.
Dat is eigenlijk onwaarschijnlijk, hè, dat toen gemaakt is.
Mm-hmm. Ja, dat bos waar zij dan verdwaald in raakt, en dat is pure horror. En ik had thuis ook zo'n bos waar ik dan mezelf liet in verdwalen. En ook in zo, omdat het een oude boomkwekerij was, zaten er zo van die grote gaten in de grond waar bomen uitgepot werden om te verkopen. En daar liet ik mezelf dan zo invallen in de hoop dat de Mad Hatter op mij zou wachten. Maar ja... Het bleef maar even liggen, want dat kwam niet. Dus Disney heeft wel een grote rol gespeeld in mijn jeugd.
Ja, precies, toch ook wel zo wat... De griezelige kant, het heeft uw fantasie wel in een bepaalde richting misschien geduwd.
Ik heb de duistere Disney-films het liefst. Het zeemzoeterige, denk ik zo, mag ook bestaan voor andere mensen.
Ja. Hoe was dat bij jou, Rami? Wat is de videocassette of de DVD misschien die je het vaakst gezien hebt?
Aladdin is wel heel aanwezig geweest in onze jeugd. Mijn broer is altijd, dat is altijd zo een onderdeel van hem geweest. Zo, dat was altijd als Aladdin verkleed gaan en zo. Veel. Wij hadden heel veel cassettes en dan later DVD's. Ja, en wij hebben heel veel films gekeken. Mijn broer en ik schillen 3 jaar, dus wij keken echt alles samen. Dat heeft wel... Ik herinner mij wel dat die films grote impact op mij hebben gehad. Misschien dat ik mij toen nog niet zo bewust was van dat ik daar dan ook later iets mee zou willen doen. Maar dat tekent u toch wel. Als je naar zo'n goede dingen kunt kijken... Zo vroeg, waar we het veel over hebben de laatste tijd, dat kinder- en jeugdfilms gewoon echt niet meer zijn wat ze geweest zijn. En inderdaad, dat griezelkantje ook, dat bestaat niet meer. Zo, ik heb echt schrik gehad van films. Zoveel. En dat bestaat niet meer. Maar dat is wel wat dat je aan een film net zo kan doen. Kluisteren of zo. Omdat je bent daardoor geïntrigeerd, maar je hebt daar ook schrik van. En je vindt het ook mooi. En je moet soms ook huilen. En zo, dat ontbreekt zo hard in ja, alles is heel braaf geworden of zo. Voorzichtigheid, ja.
Dat is gek eigenlijk, inderdaad, dat we dat ergens verloren zijn, want daar werd dan vroeger over gezegd, toen die films gemaakt werden. We gaan dat daar expres insteken, want kinderen, ja, op het moment zelf gaan ze dat misschien niet tof vinden, maar achteraf gaan ze zichzelf heel cool en stoer voelen van, zie, hé, wij hebben die film wel overleefd, ja. Ja, ik heb dat gezien.
Ja, zeker.
Terwijl nu alle scherpe kantjes moeten eraf geveild worden, want er zou maar eens iemand slecht moeten slapen.
Mm-hmm. Maar dat komt ook wel terug, denk ik.
Ik hoop het.
Zou dat geen fase zijn? Dat zal wel kunnen. Een fase zijn.
Ja, ja, zo'n Guillermo del Toro zijn Pinocchio geeft dan hoop.
Ja.
Ja, maar dat is wel duidelijk door een ander soort studio gemaakt.
Exact.
Ja.
En ook wel omdat het zijn naam is dat ze hem laten doen.
Ja.
Ja, je gaat geen vingers wijzen naar Guillermo. Dit mag niet.
Hoewel, ja, als we het zouden vergelijken met wat Tim Burton de laatste jaren voor Disney gedaan heeft, daar zijn ook wel heel veel scherpe kantjes afgeveild.
Voilà. Ja, daarom. Ik heb in het vliegtuig naar New York Wonka gekeken. Vond ik een goede vliegtuigfilm.
Mm-hmm.
En wij hebben niet zo lang geleden Charlie and the Chocolate Factory nog eens gezien. Ja, mijn hart gaat wel naar die versie, die darke Tim Burton versie, eerder mm-hmm. dan Wonka, omdat die toch ja, veel, veel zeemzoeteriger is dan Tim Burton de zijne. En die blijft dan toch eerder plakken, ook toen ik die jaren geleden, toen die uitkwam, zag. Ja, dat is een heel unieke wereld, duisternis. Dan ga ik over een jongen met een heel slechte jeugd. Wie weet, kunt je daarin herkennen. Mm-hmm. En ja, de Wonka-versie is toch echt mijn ding. Ook visueel niet, hè. De Tim Burton-wereld, dat is één groot visueel cadeau.
Ja, dat is waar. Ja. Terwijl de nieuwe is heel afgelikt. Misschien de origin story te veel. Ik zat daar niet op te wachten. Nee. Ik was eigenlijk totaal niet benieuwd van waar dat personage kwam.
Nee. Ja, of dan, als ik daar benieuwd naar was, dan was ik eerder benieuwd naar waarom dat zo'n gekke man was. In Johnny Depp zijn vertolking en degene daarvoor.
Want ik krijg daar een glimp van, hè? In Charlie and the Chocolate Factory met de vader, ja, de tandarts, waarom zijn tanden op zo'n glimmen. Er zit heel veel trauma in Willy Wonka.
Maar dat is volledig weg.
Ja. Meer jammer. Trauma. Meer
trauma is goed.
Duisternis. Kijk naar Cruella.
Ja, eigenlijk wat dat betreft hebben we wel een goede film gekozen voor vandaag, want jullie hebben dan precies wel iets met dat soort van donkere, recente origin story-achtige dingen.
Mm-hmm. We hebben de punkiest remake eruit gekozen.
Ja, dat denk ik ook wel. Het wordt wel eens de Joker van Disney genoemd.
Ik wou dat net zeggen.
Allee,
ja. Zeg. Ja, want ik herinner mij niet zoveel. Ik heb niet zoveel beelden van de originele teken. Cruella de Vil, 101 Dalmatiërs. Maar ik zie wel haar en haar evilness, hoe zij afgebeeld wordt. En hier krijg je, zoals bij de Joker, eigenlijk het waarom achter de evilness. En wordt dat kei psychologisch. Dat wordt een psychologisch drama eigenlijk. Mm-hmm. En hoe dat kindertrauma's iemand kunnen vormen en welke keuze dat je daarin maakt. En schizofrenie en dat soort thema's. Dat is heel boeiend om dat in een Disney-film te steken. Omdat kinderen die misschien zelf zoiets meemaken, die begrijpen dat misschien niet volledig, maar hebben wel giga-antennes voor spanningen, ook tussen hun ouders. Dus ik vind dat super waardevol dat daarin zit. Eerder dan voorzichtigheid of balsemen of verbloemen.
Mm-hmm. Ik denk het scherpste wat Disney ervan heeft kunnen afveilen, was het feit dat ze niet mochten roken. Mm-hmm. Dus zowel in de tekenfilm als in de Glenn Close remake is Cruella degene die constant aan de sigaretten...
Lange sigaret, ja. Yeah.
Maar Disney heeft in 2006 een soort van pact gesloten, waarin dat ze voor family entertainment althans alle sigaretten en tabaksproducten uit films gingen bannen.
Grappig.
Dus vandaar dat het niet kon.
Maar ze drinkt
terwijl
wel,
de koepjes wel vloeien. Ja,
grappig.
Ja.
Maar bijvoorbeeld in Dumbo, de remake, waar dat Dumbo zat wordt op een bepaald moment in de tekenfilm. Hè, op een bepaald moment slurpt hij een hele emmer champagne leeg en hij denkt dat het water is en hij wordt dan zat en dan droomt hij van roze olifanten. Mm-hmm. Dat is volledig uit de Tim Burton-versie weggelaten. En dan denk je, dan heb je nu de meest excentrieke regisseur van Hollywood op zo'n project staan. En alle dingen die originele tekenfilm zo leuk maakte, die ga je dan nu uitlaten.
Zot.
Damn.
Oh, wow.
Zelfs was... Tim Burton mag niet.
Ja, woke voor er woke was. Of zoiets. Maar het is ook wel iets wat de makers hier hebben afgedwongen. En een van die makers is een Belg.
Echt? Uh-huh.
Ja, Nicolas.
Ja.
Maar die heeft wel tegen de regisseur gezegd, want ze hadden al samengewerkt op Aitonia, wat toch ook wel een film met een hoek af is. Hij had gezegd, ik zie het eigenlijk niet zo, die Cruella en een Disney-film, en waarom zouden we dat doen? En uiteindelijk, hem toch overtuigd gekregen. En dan was het grote probleem dat Disney niet met hem wou werken. Want waarom zouden we een project van $200 miljoen willen geven aan een DOP waar we nog nooit van gehoord hebben? En dat heeft 3 maanden geduurd, totdat die regisseur, Craig, gewoon voet bij stuk heeft gehouden en zei, het is met hem of zo, of ik doe het niet.
Vet.
Wauw.
Ik snap waarom.
Ja. Hebben jullie ooit al met Nicolas gewerkt?
Nee.
Ik één keertje op iets, een heel klein, weird project.
Ja, klinkt goed.
Dat ik nooit teruggezien heb, maar ik heb hem wel even aan het werk gezien. Maar dat was echt, maar heel even. Ja, als je de verhalen hoort, van Thibaut bijvoorbeeld, bij Skunk... Ja, je wilt daar wel eens op zijn set belanden.
Dat is gewoon een enorme inspiratie. Allee, ik heb dat altijd al naar zijn beelden gegrepen. In moodboards en in voorbereidingen. Dus ik ben zo trots dat hij in België is. Allee, dat is echt zo cool. En dat bewijst in Cruella gewoon... Allee, onder andere. Maar dat je zo'n project zo kunt neerzetten visueel, dat is... Ja, dat is wel heel... Dat getuigt van heel veel talent, maar ook heel veel doorzettingsvermogen, denk ik.
Ja, ik denk toch ook wel van een heel grote visie. Enfin, ik las in een interview dat hij Deadpool destijds geweigerd heeft, omdat hij vond van een film waarbij dat er ontzettend veel ontploffingen en toestanden gebeuren, die eigenlijk allemaal achteraf gaan toegevoegd worden. Want stel, er vliegt een auto in de lucht en die ontploft, dan filmt je gewoon de lucht. En dan zien we achteraf. Dat interesseerde hem niet. Dan denk ik, dat is toch eigenlijk wel groots. Dat had een hele grote poort kunnen openzetten richting Hollywood. Mm. Maar waarom?
Je zou met Nolan moeten werken. Die doet alles echt. Ja. Die laat alles echt ontploffen.
Ja, dat is waar, dat is waar. Maar dat zijn de allergrootste budgetten. Ja. Het is niet al moeilijk doet voor dit. Ja. Maar gaat het dan wel niet zijn? Ja. Maar ik weet niet hoe zo'n dingen gebeuren. Dat is toch plots ineens, kom je in het vizier van... Dat zal wel, vermoed ik, met Runskop te maken hebben. Ja. Hetzelfde is toen ook gebeurd met Matthias. Ja. Of met Raf Keunen als componist. En plots gaat er een grotere wereld open.
Ik geloof wel in die kieskeurigheid. Mm-hmm. We hebben ook al... interviews bekeken met Matthias, die dan vertelt over wat wel, wat niet en waarom. En die weg duurt soms langer, of soms gaat er wat geluk mee gepaard of zo, maar ik geloof daar wel in dat je je eigen weg een beetje kunt uitstippelen door nee te durven zeggen, ook tegen hele grote dingen. Maar er is geen regel of een uitgestippelde route bestaat niet, maar zij zijn bewijzen van hoe zo'n kieskeurigheid kan werken. Mm-hmm. Zo.
Hebben jullie zelf al veel nee gezegd?
Mm-hmm.
Ja?
We hebben een jaar van veel nee zeggen, allebei, achter de rug, waardoor we nu in een jaar van een soort nieuwe energie zitten. En, allez, spreek voor mezelf, van projecten die eindelijk wel binnen mijn smaak en mijn wereld liggen en mijn verbeelding, waar dat ik dus heel graag mee vertegenwoordiger van ben. In tegenstelling tot veel projecten die ik gedaan heb, waarbij dat je ja, wel iets voelt bij je personage of je rol, maar dan binnen een arena die je niet helemaal gelooft of waar dat je niet helemaal achter staat, maar die ook heel waardevol geweest zijn in die je stempel ontwikkelen en zo. Ja.
Ja, ik denk dat het niet zo relevant is om daar projecten op te plakken, maar ik kan me best voorstellen als je in toch wel populaire televisieproducties zit, dat er heel veel dat soort vragen zullen komen.
Oh ja.
En op zich is daar niks mis mee. Ik snap ook van waar die vraag dan komt. Maar ik snap evengoed dat jullie zeggen, misschien willen we wel eens iets anders doen.
Ja, ja dat ga inderdaad... Ik herken mij wel in wat Nicola dan zegt van... Ik denk dat je, als je alleen maar kiest voor dingen die daar resoneren, dat dan sowieso de beste uitkomst gaat zijn. En ik heb ook wel al gemerkt dat als je dan ja zegt tegen iets waar je misschien niet helemaal voelde op voorhand, dat je resultaat ook gewoon nooit satisfying gaat zijn. Dat gaat wel oké zijn, en je gaat dat wel afwerken, en ik ga wel het beste geven, maar dat gaat nooit die voldoening bij mij teweeg brengen die dat ik heb bij passieprojecten of bij muziek waar ik echt in geloof of van hou of een boodschap in een reclamespot waar ik achter sta of zo van die dingen. Dus ja, ik denk dat effectief dat soms de long way of zo, dat je nee zegt tegen veel dingen waardoor dat je inderdaad misschien op een andere radar terecht zou kunnen komen of zo. Maar dat is echt wel kracht putten uit mensen zoals Nicola of Matthias, die nee heeft gezegd tegen Batman, wat hem heel goed is, wat echt een goede is gekomen. Ik denk dat zijn carrière er anders had kunnen uitgezien hebben als hij dat wel had gedaan. Ja. Dus ja, het is wel eerder ons optrekken aan zo'n soort mensen dan...
En daarnaast is het ook niet zo erg om af en toe wel in zo'n project te belanden dat dat niet helemaal juist voelt, want je leert daar ook weer uit. Of je leert altijd wel iemand kennen op zo'n set die je dan bijhoudt. Mm-hmm. En waarmee dat je dan later mooie dingen gaat maken of zo. Mm-hmm. Ja.
Ja, toch? Absoluut. Dat relativeert de boel ook wel. Sowieso.
Uit datzelfde interview, wat ik daaruit afleid, is dat Nicola uiteindelijk ja had gezegd tegen dit, omdat de scenarist Tony McNamara ook de scenarist is van The Favourite. Mm. Ah. Dus dat is toch ook wel duidelijk een film met een serieuze hoek af. Yeah. Dus als je al weet van ja, die gaat dat aanpakken, dan zal het wel net iets anders zijn dan zo de typische Disney, het typische Disney-sprookje. Gegeven van die origin story trok hem aan, omdat je eigenlijk van nul opnieuw kan beginnen. Yeah. Omdat je een personage echt kan shapen en dat het heel ver weg stond van die tekenfilm. Mm-hmm. Maar ook dat hij van de regisseur eigenlijk zoveel vrijheid kreeg van eigenlijk zaten die heel vaak samen om te bespreken hoe ze dingen gingen doen. Om dan, en dat vond hij heel grappig, achteraf dan te zien dat uitgevoerd werd door een team van 500 of 1000 mensen. Iets wat zij met twee gewoon in de zetel bedacht hadden. En hij had zo bijvoorbeeld het idee, hij had een suggestie gedaan om een bepaalde scène te laten plaatsvinden tijdens een punkconcert in Londen. En dat is dus effectief gefilmd met 200 figuranten in een punk-outfit. En dat is finaal niet in de film beland.
Oh, ze hebben toch maar gehad.
Zalig.
Wauw.
Ja, op dat niveau maken.
Ja, even wegdromen jij. Ja.
Gewoon al het idee van dingen te kunnen maken die zo... Het is luxe of het kan gebruiken of niet. Ja. Ik weet het niet,
we gaan het gewoon doen.
Het was top. Ik ga erbij moeten zijn.
Ja.
Maar het is eigenlijk wel badass van zo dat verhaal compleet in een ander tijdsegment zich te laten afspelen. Want die originele 101 Dalmatiërs tekenfilm speelt zich ook af in de jaren 60. En dat is misschien qua setting wel saai. Hier speelt het zich af in de jaren 70. Mm-hmm. Helemaal in die steampunk...
scene van Londen. Dat past zo goed bij het fashion statement dat Cruella probeert te maken. En ja, de associatie met Vivienne Westwood is gewoon heel snel gemaakt. En dat kun je niet om die tijdsperiode en om die plek heen. En kun je ook niet om die muziek heen, die scene. En dat gaat zo hand in hand. En dat is zo het wordt bijna politiek, deze film, of zo, zonder dat expliciet te maken. Maar ja, die associaties zijn er wel, heel duidelijk.
En gelukkig hebben ze daar dan ook wel budget voor vrijgemaakt om ook die nummers van toen gewoon in de film
te zetten. Ja, allemaal te kopen.
Die soundtracks, ja. Fantastisch. Beste van de jaren 50, 60, 70. Dat is echt zalig.
Ja.
Ja, probeer dat eens met een Belgische film en ja, je belandt bij de coverband.
Mm-hmm. Ja.
Ja.
Toch?
Ja, ja. Dat denk ik ook, ja.
Hoeveel nummers van de Stones zitten er niet in?
Ja.
Bij de VRT is dat zo van... Beatles en Stones, daar blijf je af. Dat kunnen we niet betalen.
No-go. Ja.
Misschien moet ik heel kort, voor wie de Cruella-film nooit gezien heeft, kort samenvatten waar het juist over gaat. Of misschien het begin aangeven, want ik wil echt niet te veel spoilers. Het is een goed verhaal. Ja. Het is een goede film. Het gaat over het meisje Estella. Zij is een creatief kind in het Engeland van de jaren 60. En ze wordt een beetje verstoten door haar omgeving en door schoolvriendjes enzovoort. Omwille van haar zwart-witte haar. Dus ze is zo geboren zoals we Cruella kennen. En ze ontwikkelt, een beetje door dat uitstoten, een soort van donkere karaktereigenschap. Haar moeder, Catherine, gebruikt daarom de naam Cruella om haar dochter aan te moedigen om toch wat liever te zijn voor haar medemens. Nu op een bepaald moment wordt Estella van school gestuurd en Catherine besluit om met haar dochter te verhuizen naar Londen om daar een nieuw leven te beginnen. Maar onderweg stopt ze nog even ergens aan een of andere grote mansion waar een feestje bezig is, een landhuis, waar ze de gastvrouw gaat vragen om geld. En Estella sluipt zelf naar binnen terwijl dat feest bezig is, krijgt de Dalmatiërs van de gastvrouw achter zich en die duwen haar moeder van het balkon eigenlijk recht de dood in. Dus Estella wordt wees, vlucht naar Londen, waar ze bevriend raakt met de straatjongens Jasper en Horace. En al de rest is eigenlijk hetgene jaren 70, punk, mode, Cruella die het gaat maken in de mode-industrie. Ik ga daar niet te veel over vertellen, maar als jullie er iets over willen zeggen, mag dat natuurlijk.
Over de mode-industrie?
Ja, bijvoorbeeld. Nee, ik bedoelde spoiler-gewijs. Ah. Ja. Mm-hmm. Maar over de mode-industrie, laten we daarmee beginnen. Want ze is mega creatief en valt ook meteen op bij dan die zogezegde barones die zelf een modehuis heeft. Een beetje het omgekeerde verhaal van wat Cruella eigenlijk is in de tekenfilm, denk ik dan.
Ja.
Het is ook een soort van The Devil Wears Prada-achtig ding.
Het is een Disney Devil Wears Prada. Mm-hmm. Ja. Ik heb die ook onlangs opnieuw gezien.
Mm. Stel ook op Disney Plus, zag ik daar juist.
Ja, inderdaad. Samen met mijn mama, die zelf ook in de mode zit. Dus we vonden dat leuk om nog eens opnieuw te kijken. Er zijn ook wel heel veel linken. Maar ik vind stiekem deze toffer omwille van de Vivian Westwood-wereld waarin dat je zit. En dan is Londen toch nog iets meer... de plek dan New York. Ja.
Oh la la.
Ja.
Boude uitspraak.
Ja, sorry New York, maar...
Ik dacht dat het Parijs was, maar ja, nee, de film speelt zich wel af in Londen.
Ja, 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 ja. En de punk scene is daar toch geboren. En ja, het is heel maf om te zien hoe goed het kostuumdepartement hier aan gewerkt heeft.
Ja.
En hoe ze... Ja, bijna een soort eer. Ik vind het een eerbetoon bijna aan Vivian Westwood en haar statements hebben overgenomen. En ook schoppen tegen de status quo, die dan hier die barones is, die in Vivian Westwood haar tijd meer, gewoon de hele instituut en de hele politiek. En dat ging veel verder samen met de Sex Pistols. Alle fuck you's naar boven, die ook letterlijk op haar t-shirt te belanden. Bij Cruella beperkt zich dat tot die barones. Maar ja, dat zet wel veel in beweging. En daarom is dat zo'n goede film, dat je via hoe je je uitdrukt, dat je daardoor verstoten kunt worden, maar dat je dat ook kunt gebruiken. Dat fashion dus echt wel belangrijk kan zijn. Of,
een uitingsvorm, hè?
Ja.
Ik denk dat de symboliek heel duidelijk is. Gewoon inderdaad, die barones staat dan symbool voor gewoon een soort samenleving, of een soort status quo inderdaad. Gewoon de normaliteit of het keursjasje waarin dat we worden gestoken of zo.
Ja. En ook voor een omgangsvorm met mensen, ook zo dat hiërarchische, dat niet noodzakelijk the way to to go is. Mm-hmm. Wat Estella dan... Ik moet zien dat ik niks spoil, hè. Maar niet ja, bepaald in haar ja. draagt en, ja. en horizontaler leeft, werkt. Ook daar schopt ze tegenaan. Maar de film ja, laat Cruella dan ook wel terugkeren op... Op een bepaalde manier, is dat dan de oplossing? Het is ook een wraakverhaal. Oh, ik durf niet goed doorpraten.
Gewoon doen, kijk.
Het is een wraakverhaal. Wat kun je dan vragen stellen bij... Is wraak de oplossing? Mm-hmm. Ga je verdelging, is die dan weg? Want dat is wel hoe die barones ook handelt. Heel hiërarchisch, heel... autoritair, wat dat die fashionwereld ook echt wel wat typeert bijna, of die associaties hebben ook wel met de fashionindustrie nu. Is dat the way to go? Ik heb daar geen antwoord
op. Ja, het is een thema dat veel terugkomt. Hè. We hebben net Batman Begins nog eens opnieuw gezien. Daar is het begin van die film draait alleen maar over... Is wraak de oplossing en gaat u beter voelen nadat je wraak hebt gehad?
Yeah.
Een andere Batman.
Ja, dat is een verkeerde.
Dat is een nieuwste. Ja. De niet Matthias Schoenaerts Batman.
Yeah. Robert Pattinson Batman.
Ja, ik vind het op zich ook wel interessant dat zij net in het vizier komt van die barones door iets wat ze gedaan heeft in die vitrine in een modezaak in Londen. Ze heeft die eigenlijk volledig geruïneerd. Mm-hmm. Ze wordt daar ontslagen en het is net dat wat die barones dan... Is het omdat ze de tijdsgeest aanvoelt of omdat ze net die voelsprieten niet meer heeft met wat er vandaag leeft? Dat ze denkt, bon, dit moet ik nu zo snel mogelijk naar mij toetrekken in de hoop dat ik nog relevant blijf of zo.
Mm-hmm.
Dat is... Super interessant wel.
Mega. Ja. Ja, keigoed, hè. Allee, dat is supergoed geschreven gewoon.
En dat ziet er ook uit als een installatie, dat zo echt een kunstinstallatie van de jaren 70.
Ja, ja. Ja, ze hebben dat heel goed gevangen. Het art department en kostuum. Ze hebben dat heel, heel mooi gevangen. En het staat ook metafoor voor... Je kunt die lijnen doortrekken in vele andere sectoren en hoe een status quo... van de troon wordt gestoten door een nieuwe generatie. Maar kan dat ook hand in hand gaan? Soms je kunt van elkaar leren. Dat hoeft niet altijd met een strijd te zijn of zo. Dat is hier wel. Want dat is natuurlijk wel veel leuker om in een film te zien dan... Deze girls werken lekker samen. Niemand wil die film zien.
Die zijn er al genoeg.
Ja.
Trouwens, de link met The Devil Wears Prada is niet zo ver gezocht, want degene die het eerste script voor deze film gemaakt heeft, Eileen McKenna, zij was ook screenwriter op Prada.
Echt? Ah, ja.
Volgens mij, en ik weet het niet 100% zeker, maar ik zou denken, The Devil Wears Prada is volgens mij op zijn beurt ook wel een beetje geïnspireerd op dat personage Cruella de Vil en de tekenfilm. Al was het maar omdat zelfs de naam in de titel, of er staat wel Devil in de titel, en
wow.
Cruella heet Cruella de Vil.
Wow, ja.
Amai, mijn wereld stort in. Tuurlijk.
Wow.
Ja, stort ja, ik in, moest nee, dan,
ja, het is Anna Wintour ook natuurlijk, maar... Ja, prachtig. Oh.
Dat is toch mooi, hè, zo'n ding.
Ja, cirkels die rond zijn.
Mm-hmm. Ja, dat is wel eigen aan cirkels natuurlijk, maar...
Ja.
Maar een interessante beweging die we hier aan het maken zijn.
Ja.
Hebben jullie recent nog de tekenfilm gezien, of nee?
Nee, dat is lang geleden eigenlijk.
Ja.
Want er zijn wel wat verschillen. Als in dingen die eigenlijk aan het einde van de rit niet meer kunnen. Enfin, laten we beginnen met de meest opvallende zaken, die ook niet zo belangrijk zijn, maar wel Disney typeert voor wat ze nu willen doen. Bijvoorbeeld Anita is nu een gekleurde vrouw geworden. Dit is wel een Disney-truc de laatste 10 jaar om zo bij remakes daar zoveel mogelijk diversiteit in te gaan steken.
Ja.
Ook waar dat het misschien niet nodig is, of waar sommigen het zelfs raar van vinden. Maar in dit geval, ik vind dat eigenlijk prima van zo...
Stelt u daar geen enkele vraag bij?
Nee. Waar bijvoorbeeld wel heel veel tumult over was, maar dat heeft er dan denk ik ook deels mee te maken dat het nog altijd een Amerikaanse film is en Amerika nu eenmaal niet zo hoe moet ik het noemen, vooruitstrevend of progressief is. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld bij de remake van Beauty and the Beast, het dorpje van Belle, daar lopen mensen van allerlei pluimage gewoon door elkaar. En dan zou je kunnen afvragen, maar wacht, een verhaal in Frankrijk in de 17e eeuw, kan dat wel? Mm-hmm. Nee, natuurlijk niet, maar het is een verzonnen verhaal, dus mm-hmm. wat maakt het uit? Mm-hmm.
Er is heel veel om te doen, hè. En vaak voelt het geforceerd, maar het is wel belangrijk dat we eraan toe zijn. En zeker dan in Cruella, ja, niemand stelt zich daar vragen bij. Ook Jasper, ay, dat is ook iemand van andere etniciteit. Geen enkel vraag bij gesteld.
Nee, je stelt nu vragen bij alle voorgaande Disney-prinsessenfilms die ook eigenlijk geen steek houden. Als je zo er cijfers bij gaat halen, hebben Disney-prinsessen in hun eigen titelrollen eigenlijk bijna geen tekst, bijvoorbeeld. En dat is iets super raar. En uiteraard moet je daar naar kijken. En heb je nu Moana's en Cruella's. Ik vind dat is mijn Disney-prinses tegenwoordig. Die hun eigen verhaal mogen beet nemen.
Raya en de Draak.
Ja.
Ja, eigenlijk elke recente Disney-tekenfilm, zo Wish nu onlangs, niet de beste tekenfilm, maar ook wel weer een sterk gekleurd vrouwelijk personage.
Ja, ik heb het niet gezien. Maar ja, ik bedoel, als je al die filmpjes ziet van die meisjes die naar Little Mermaid de trailer te zien krijgen.
Mm, dat is prachtig.
Die ogen die open gaan, die zeggen, wauw. Eindelijk iemand die op mij lijkt. Hoe schoon. Allee, ik snap, het zijn altijd volwassenen die het moeilijk vinden. Hè? Het is nooit, er is geen enkel kind die problemen heeft met dat de zwarte pieten roetveegpieten geworden zijn. Geen enkel. Dus dan denk ik, waar zijn we mee bezig?
Ja, voor wie wordt het gemaakt?
Er is nu zo'n heel zware hetze bezig in de Disney-community in de VS. In de Disneyparken. Ik weet niet of jullie ooit een Disneyland bezocht hebben.
Nee. Ik heb ene keer, als ik 7 was, dan moest ik huilen als we binnenkwamen.
Ja? In Parijs?
Ja.
Ja. Oké. Okay.
Maar ja, ik weet daar niet zoveel meer van.
Behalve wel dat je gehuild hebt.
Ja, dat wel.
Dat is mooi. Ja, en eerlijk ook. Ja.
De drama.
Ja. In de Amerikaanse Disneyparken is er een attractie die wij hier in Europa niet hebben. Die heet Splash Mountain. Dat is een soort van boomstamattractie. Maar in de... dus dat is op een berg. En in de berg zie je zo wat diorama's die geïnspireerd zijn op de tekenfilmscènes uit Song of the South. Nu, Song of the South is een jaren 40 Disneyfilm die vandaag nergens meer legaal te vinden is. Ook niet op Disney Plus staat. Want... dat is een super racistische film.
Okay.
Enfin, dat speelt zich af in het zuiden van de Verenigde Staten, net na het afschaffen van de slavernij. Maar dat wordt niet gekaderd. Het lijkt alsof die nog altijd bezig is. En we zien heel veel gekleurde mensen op het veld werken. En die hebben daar de tijd van hun leven en die zingen liedjes. En dat is gewoon foute boel.
Ja.
Dus vandaag, die film Disney wil daar niks meer mee te maken hebben. Maar er is dus wel een attractie met die figuren. Niet de racistische figuren, maar de tekenfilmfiguren die daarin geïntegreerd waren. En ze hebben nu een paar jaar geleden aangekondigd, we gaan dat vervangen door alles wat te maken heeft met The Princess and the Frog, want dat speelt zich af in dezelfde regio, hè. Zuid-Verenigde Staten, New Orleans, de swamps.
Water.
Ja, we gaan dat daar gewoon doen. En dus deze zomer gaat dat opengaan. Het ziet er fantastisch uit, echt zo met die Tiana, dan toch wel de eerste zwarte prinses. Supermooie animatronics. Maar je hebt dus onwaarschijnlijk veel backlash van mensen die zo... Ja, we gaan niet meer naar Disney gaan, want ze hebben het volledig verkloot nu en ze moeten onze jeugd niet hertekenen. Ik denk, maar ja, jongens, allee.
Oh, dat is heel jammer, hè.
Sanders, is er één kind die mee in die backlash...
Nee, natuurlijk niet. En die gaan waarschijnlijk blij zijn, want die kennen Tiana wel en die kennen die tekenfilmfiguren niet.
Ja. Mensen vinden verandering heel moeilijk, hè. Blijkbaar. En zeker als het over jeugdsentiment gaat. Mm-hmm. Dat heeft ook, die zwarte pieten, dat is ook hetzelfde verhaal eigenlijk. Die willen niet dat hun jeugd verandert, maar die is nu voorbij. Er is nu een ander verhaal, maar goed ook. Mm-hmm. Waar meer mensen zich goed bij voelen, dat is toch eigenlijk alleen maar positief.
Mm-hmm.
Ja, en vaak in deze community is het zo van, ja, maar Walt zou dat nooit gewild hebben. Ja, om te beginnen is dat moeilijk om dat hard te maken, want de mens leeft al enige tijd niet meer.
Maar we kunnen hem altijd even uit zijn ijsblok gaan halen.
Dat heb ik gefactcheck voor mijn boek. Dat is dus niet waar.
Wat? Zit je in een ijsblok? Ik ben hier mee.
Er zijn conspiracy theories.
Ja, wel, ik heb voor mijn boek een aantal factchecks gedaan. Dus inderdaad, er wordt al jaren, eigenlijk van sinds zijn dood, gezegd dat Walt Disney ingevroren is en wacht tot het moment dat de technologie ver genoeg staat om dan terug tot leven te kunnen worden gewekt.
Episch.
Nu, het ding is, er was effectief ten tijde van zijn dood een firma in de VS die aan het opstarten was om dat soort technologie toe te passen. Disney heeft effectief informatie ingewonnen van wat gaat mij dat kosten en waar word ik dan bewaard en al die dingen. Maar hij heeft dat nooit formeel, nooit op papier gezet. Bovendien is hij gestorven een week voor die technologie goedgekeurd is.
Okay.
En intussen was hij gecremeerd.
Oké. Okay.
Dus het had je kunst.
Hij heeft toch voor vuur gekozen.
Maar het is inderdaad... Okay. Toch voor vuur gekozen, inderdaad.
Ja.
Maar volgens mij was Disney wel iemand die, wanneer het ofwel technologisch interessanter was van iets te vervangen, of het misschien meer geld kon opbrengen, laten we er niet flauw over doen. Mm-hmm. In het geval van zo'n attractie, als je het kan vervangen door een prinses, waar kinderen nu nog altijd zot van zijn, tegenover een tekenfilm die niemand nog kent, dan zou die dat ook gekozen hebben.
Natuurlijk.
Absoluut.
Ik denk, als er iemand is die mee ging met zijn tijd, was hij dat toch? Allee.
En ook uitgezocht voor mijn boek, was hij een racist? Goh ja, dat was Hergé bij ons ook. En was dat daarom een racist? Goh, dat was misschien gewoon de tijd. Ik wil het daar niet mee goed praten, maar enfin, tijden waren gewoon anders. Maar ik geloof ook niet dat die per se geen zwarte mensen in zijn films zou hebben of zo, in tegendeel.
Disney ligt toch ook onder vuur met het hele... Misschien moeten we het daar niet per se lang over hebben, maar het hele Palestina-Israël gegeven.
Omdat ze in de eerste week na de aanval van Hamas meteen met een grote zak geld klaar stonden om Israël te helpen. En dan nu, ja, intussen zoveel tijd later, eigenlijk het omgekeerde nooit gedaan hebben.
Ja.
Maar dat is ook wel weer iets heel typisch Hollywoods.
Tuurlijk.
Waar een groot deel van Hollywood van Joodse origine is. En dat ligt daar nog gevoeliger dan in de rest van de wereld. En dat kunnen wij niet altijd zo goed inschatten, hoe diep geworteld het daar zit. Hoewel, jullie wonen in centrum Antwerpen. De Joodse gemeenschap is hier ook heel sterk, hè?
Ja. Ja, terwijl wij eigenlijk in onze kringen niemand kennen die kant groots vertegenwoordigt. Terwijl als we in New York rondliepen, zie je toch wel meer Israël-vlaggen dan Palestina-vlaggen. Mm-hmm. Er zijn wel protesten gepasseerd, maar ja, dat is verschieten, omdat je gewoon buiten je referentiekader kijkt ineens. En ook gewoon mensen van onze leeftijd. En dat is heel weird. Allee, dat doe je ook beseffen dat je in een bubbel zit en met een overtuiging leeft, maar dat er evenveel andere mensen met andere overtuigingen...
Ja,
bewegen,
wat dat betreft hou ik mijn hart vast voor de komende verkiezingen.
Nee.
Want we gaan snel ontdekken hoeveel mensen er in de andere bubbel zitten.
Ja. Absoluut. Dat gaat schrikken zijn.
Dat gaat schrikken zijn, ja.
Misschien moeten we...
Cruella.
Weg van de politiek. Maar Cruella is ook politiek. Ja.
Ja. Nee, ik had het over verschillen tussen de tekenfilmen, of alleszins het universum van de 101 Dalmatiërs en deze Cruella. Er is nog een heel groot verschil. Namelijk aan het einde van deze film, dit is, voor wie het echt niet wil horen, nu 30 seconden doorspoelen. Cruella stuurt twee puppies naar respectievelijk Roger en Anita, dat zien we in de aftiteling. En die honden, die Dalmatiërs, hebben als naam Pongo en Perdita. En dat zijn de namen van de twee Dalmatiërs in de tekenfilm, die een koppeltje worden.
Mm-hmm.
Alleen het rare is dat dat koppeltje dan zelf op hun beurt kinderen krijgt in de tekenfilm, terwijl het hier broer en zus zijn. Dus als je die redenering doortrekt, dan hebben we in de tekenfilm eigenlijk een soort van incestueuze relatie gezien. Ja.
Dat willen we niet zien, hè.
Dat zijn woorden die niet vaak vallen op de tekentafel van Disney, denk ik.
Nee.
Een incestueuze relatie.
Ja.
Maar goed, kijk, het gegeven Dalmatiërs is in deze film dan ook niet zo omnipresent. Enfin, er zijn af en toe wel Dalmatiërs. Nee. Er zou zelfs naar gehint zijn, redelijk in het begin, wanneer de mama met Estella, is het dan zeker, naar de school gaat en ze krijgt dan de rapportkaart te zien. En daar staan allemaal zwarte stippen op.
Ja,
ah, ja.
Just.
Dat zijn de stippen van de Dalmatiërs.
Ah, ja. Leuk. Leuke insider.
Oh, ja.
Als we het hebben over Cruella zelf, ja, nu Emma Stone, casting, denk ik. Maar ik denk dat voor heel veel mensen Cruella altijd Glenn Close zal blijven, want zij heeft zo de live-action remakes gedaan. Mm-hmm. Wat mij opviel bij het bekijken nu en bij de aftiteling, Glenn Close is executive producer van deze film.
Oh, wow.
Echt waar?
Dat vind ik supercool.
Nice.
Dat is een soort van gewoon endorsement.
Dat is een beetje de barones. Ja. Dat is een beetje Cruella die de fakkel vrijwillig doorgeeft.
Ja.
Dat is mooi.
Want ja, executive producer, dat betekent eigenlijk bijna niks. Hè. Dat is meer gewoon een grote naam die ze erop plakken in de hoop van veel geld bij elkaar te krijgen, toch?
En terug te verdienen. Ja. Ja.
Heel kort door de bocht natuurlijk, maar het is niet dat hij mee achter de camera gaat staan om te zien hoe het gebeurt. Hè.
Nee, ik denk, zij nu waarschijnlijk niet. Nee, nee. Maar als ze acteurs executive producers zijn, dan denk ik dat er wel nog net iets meer naar geluisterd gaat worden dan als ze puur en alleen acteren in een project.
Ja.
Ja, daarom dat Emma Stone ook bij Poor Things echt
bijvoorbeeld
op de producerstoel ook zat.
Ja, was ze echt producer of executive producer?
Exact. Dat weet ik niet. Executive?
Ja.
Maar ze zegt zelf wel...
Ze was wel heel betrokken.
Ze zijn echt... Dat is een ensemblewerk geweest bijna. Mm-hmm. Dus...
Ja, daarover gesproken, toen ze hoorde dat ze Cruella mocht doen, heeft ze de hairstylist van The Favourite, een film dat ze net had ingeblikt, gevraagd, alleen meteen gebeld, wil jij voor mij alle pruiken maken voor Cruella? Dus ik kan mij ook wel voorstellen, inderdaad, een beetje wat je daar juist al zei, als je in een project zit, of dat nu meevalt of tegenvalt, je legt sowieso wel contacten die voor altijd zullen zijn.
Ja, ja. Maar dat is ook cool, dat vanaf dat... Ik denk dat als je als acteur een bepaalde status hebt, dat je dan... Dat zo'n dingen dan kunnen, en dat is gewoon heel cool om te zien. Dat zoals bij... in New York zijn we naar het Museum of Moving Image gegaan, waar dat... Orson Welles, er was zo'n een tentoonstellingetje ook zo over dat Orson Welles met Citizen Kane een briefwisseling heeft gehad met make-upartiest waar hij nogal mee gewerkt had. En dat hij echt zo zegt, om de productie, ik weet nog niet of het gaat lukken om je op dit project te zetten, maar ik wil dat jij mijn neus maakt voor deze film. En... Kom gewoon naar hier en maak dat. En ik zorg ervoor dat jij betaald wordt. Ik weet nog niet wat gaat lukken met de studio, maar we'll fix it. Jij moet die neus maken. En dat is zo cool dat je... Allee, dat is leuk dat je dat dan vertelt van de pruiken. Maar ik denk, inderdaad, als je als acteur zo'n soort inspraken hebt en een soort controle over de kwaliteit van je personage... Ja, dat is... Kijken naar u, maar dat lijkt me echt een droom.
En ik kan me effectief ook voorstellen dat iemand als Emma Stone, die dan komt van The Favourite, dan nu onlangs die Poor Things gedaan heeft, ze is nu al aangekondigd voor volgende projecten van dezelfde regisseur. Mm-hmm. Dus op het moment dat zoiets klikt...
Kind of kindness.
Waarom zou je dan niet meer verder doen?
Ja, dat werkt als een bom. Dus inderdaad, go, go, go. Yeah. Echt alleen maar leuk om naar te kijken.
Yeah.
Het bijzondere van haar casting in deze film... het zou eigenlijk logisch moeten zijn, want het is een Brits karakter, maar ze is wel de eerste Brit die Cruella speelt. Mm-hmm. Of binnen de franchise dan, want er zijn wel zo van die dingen geweest zoals Once Upon a Time, die ABC-reeks. Daar zit ook een Cruella in.
Ja,
dat werkt
terwijl zij een Amerikaanse actrice is natuurlijk. Emma Stone, hè?
Ja.
Maar ze speelt gewoon heel graag in het Brits.
Wacht, hè. Nu ben ik totaal in de war. Maar je hebt helemaal gelijk.
Ja. Daarom. Haar accent is keigoed gedaan.
Ja, zij is fantastisch.
Ja, dat klopt gewoon. Cruella, Brits.
De allure die daarbij gepaard gaat.
Emma Thompson, van hetzelfde. De strakheid, de stiff upper lip van een Brit, de humor daarvan. Dat is ongekend.
Dat is fantastisch.
Amai, ik ben zodanig in de war, want Ja, tuurlijk, terwijl je het nu zegt. Maar als ik gewoon nog maar denk aan die openingsscène in Cruella, waar ze zo haar volledige verhaal vertelt, is het wel helemaal mee, hè?
Ja.
Complimenten aan Emma.
Ja, maar ja. Oh.
Bella Baxter is ook Brits, natuurlijk. Mm. Maar zij was... Ja, zij is Amerikaans.
Ja, amai.
Favorite ook, denk ik. Ja. Ja.
Ja, Olivia Colman. Ja,
ja, heeft haar gecoacht ook. Mm.
Ja, tegenover aan La La Land of zo, daar speelt ze gewoon
kei-Amerikaans.
Naar origineel accent. Ja, dat is heel cool. Ja.
Maar ik dacht inderdaad aan de Emma Stone, die ik ken van Poor Things en van The Favourites.
Ja.
En dan klopt het zo ergens wel, alsof dat ze Europees is, gelijk wij. Hoewel, Groot-Brittannië is nu ook al niet meer Europa. Het wordt heel ingewikkeld. Cruella de Vil, als je aan dat personage denkt, zoals het in de tekenfilms was, of in de remakes, dan was zij ook altijd geobsedeerd door Bond.
Mm-hmm.
Dat valt in deze ook wel mee.
Dat zal ook wel de woke
pluim
zijn. Behalve als ze klein is en in die auto moet blijven zitten, maar dan denkt, ja, ik heb het geprobeerd. Ze zegt, ik heb het geprobeerd om in de auto te blijven, maar dan ziet ze, chiffon combined with fur.
Oh ja?
Dus ze gaat uit die auto omdat ze Bond ziet.
Oh ja.
Dat is misschien het enige moment dat er Bond echt zo prominent ter sprake komt.
Ja,
dus dat heeft wel alles in gang gezet, hè, de Bond.
Ja, zwaar. En dan verdenkt de barones haar ervan dat ze haar honden heeft afgemaakt voor haar jas, maar dat is dan niet. Ja,
ze is een dierenliefhebber. Mm. Alle dieren.
Ja.
Het maakt haar wel sympathieker.
Ja.
Door niet te focussen daarop of zo. In de tekenfilm heeft ze dan die twee hulpjes die nu eigenlijk haar vrienden geworden zijn, Jasper en Horace. In de tekenfilm beschouwt ze die echt als idioten. Hè? Ja. Ze noemt die ook zo.
Ja, en hier eventjes.
Hier ook, hè?
Ze zegt...
Uiteindelijk.
Ze noemt hem ook imbecile op een bepaald moment, maar dat is dan haar schizofrenie of haar Cruella die daar even de bovenhand neemt en ze komt wel tot inzicht. Ze recycleert ook veel. Allee, krantpapier.
Uit een vuilniskar vallen.
Ja, het is ecologischer dan de originele.
En dat voor die tijd, hè? De tijd waar plastic is opgekomen en dan toch ecologisch zijn.
Absoluut.
Maar de Baroness gebruikt het woord ook, hè, imbeciles. Dat is zo'n woord dat ik altijd in verband breng met die tekenfilm, omdat dat zo... Niemand gebruikt dat eigenlijk, maar daar wordt dat zo geponeerd.
Ja, ja.
En de barones gebruikte die hier ook. Vind ik eigenlijk best wel cool dat er zo...
Woord.
Zo van die... Imbecile. Heftig. Ay, hard woord. Maar goed woord.
Ik hou zo wel van die kleine referentietjes zo.
Ja.
Ze gaan voorbij als je het niet gemerkt hebt, maar als je vertrouwd bent met het origineel, dan maakt het zo ineens het allemaal nog toffer.
Ja,
want die Bond heb ik totaal niet meegekregen. Maar dat is dan een leuk detail, inderdaad. Ja.
En een ongelooflijk tof nieuw personage vind ik zelf, Artie.
Hmm.
David Bowie. Ja.
Volgens mij het allereerste echt openlijk gay personage in een Disney-film.
Is dat?
Hmm.
Ja.
Gaan we nu aan het denken?
Amai, zot. Ja, heel goed, hè?
Oh, zalig. Ja, ook een beetje Johnny Rotten, zo. Dus, ja, ik zei het ook, dat winkeltje waar hij werkt, lijkt ook op de originele winkel van Jordan en Vivian Westwood in de jaren 70, waar de Sex Pistols aan kwamen. Dat lijkt er echt van Art Direction heel erg op. Zo cool. Maar hij is fantastisch. Art. As in work-off.
Ik vind dat echt mooi hoe dat die dingen zo toch kunnen.
Mm-hmm.
Want tegelijk, je zou kunnen denken voor een Disney-film, die gaan net dat er niet in willen, want dat gaat misschien in bepaalde middels in de VS nog altijd als heel...
provocerend.
Ja, zo conservatief Amerika is daar wel niet klaar voor.
Well, ja, maar daarom ben ik heel blij dat die film er gewoon... is doorgekomen. Allee, dat verhaal over Eternals, ken je dat? Zit een Libanees gay koppel in en dat is gewoon gebannen. Hè? Allee, ofwel eruit knippen in het Midden-Oosten, ofwel niet. En dan heel blij hebben ze voet bij stuk gehouden in veel landen.
Ja. En hoeveel kinderen zijn er al gestorven van die kus tussen die twee mannen?
Ik denk heel veel. Nee, maar ja, daarom ook dat we deze film kiezen. Dat, dit is, als je het vergelijkt met alle andere remakes, is het wel de meest gedurfde, de meest gekozen, de meest uitdagende.
Op zichzelf staande film ook, los van het...
Ja, los van het Disney-universum of zo. Ik ben dan heel trots dat daar een Belgische DOP ook achter staat in die keuzes. De keuzes van dat op film te draaien en dan nog eens twee verschillende soorten film. Ja, dat zijn wel statements om te maken in een Disney-project. En dat er dan doorkomt en dat zij veel keuzes... Want ik kan me inbeelden dat ze ook niet alle keuzes hebben mogen doorvoeren, maar toch wel veel gewoon hebben mogen maken. Ja, dat is gewoon... Ja, dat is zalig om dat te kijken.
Ja, absoluut. Absoluut. Trouwens, het personage Artie zingt ook een nummer. Dat vind ik ook mega cool.
Ja, op de catwalk in haar rood licht. Zo. Ja.
I wanna be your dog.
Ja.
Ja.
Toch niet alleen een goede keuze voor zo'n film. Alleen omdat het thematisch ook wel er iets mee te maken heeft. Maar toch ook wel een belangrijk nummer uit die tijdsgeest.
Ja.
En dan, we hebben het er juist al over gehad, de nummers dat ze hiervoor gekleerd hebben gekregen. Dat is onwaarschijnlijk. Ja. Supertramp Bee Gees.
These boots are made for walking.
Feeling Good van Nina Simone. Ja. Enfin, dat zijn dingen die ik nooit van zijn leven in een Disney-film had verwacht.
Nee, dat is crazy.
Laat staan dat ze er de toestemming voor zouden gekregen hebben.
Mm-hmm.
Blondie, Queen.
Ja.
David
Bowie zit er ook in.
Ja, maar die staat dan weer niet op de soundtrack. Dat zal de duur geweest zijn. Dus er is ook een LP van gemaakt.
Ah.
Ja, die staat er niet op. Maar bijvoorbeeld... Ah nee, de Stones staan er ook niet op. Er zijn een paar nummers van de Stones in de film.
Ja.
Wat mij ook verbaast. Maar
die staan er niet op.
Die staan niet op de plaat.
Ja, grappig.
Dat zijn zo van die dingen, ja. Dat kost gewoon te veel geld. Ja. Maar inderdaad, Nancy Sinatra.
Ja. Fantastisch.
Ja.
En een nieuw nummer door Florence and the Machine.
Ah, ja.
Het heet Call Me Cruella.
Zo op het einde.
Ja, maar dat is natuurlijk wel de typische truc om een nummer ook in de hitparade te krijgen, al dan niet. Maar wel een goed nummer.
Goeie keuze. Ja. Ook een punkvrouw, hè.
Ja.
Maar waar ik zelf altijd heel erg benieuwd naar ben, omdat ik gewoon hou van filmmuziek, de score, want ook die is er los van de bestaande nummers, is van Nicholas Britell, die we kennen van Succession.
Ah.
En van Moonlight, die in deze zo het bijna barokke waarvan dat we hem kennen uit Succession eigenlijk hier gecombineerd heeft met elektrische gitaren, vind ik top, fenomenaal. Ja. En die balscène, het nummer dat hij daarvoor geschreven heeft, dat is wauw.
Ja, ja,
ja. Ik zou het nu opnieuw willen beluisteren.
Er zijn twee versies van op Spotify. Dus er is de soundtrack. En dat zijn de bekende nummers die het dan gehaald hebben tot op de plaat met één nummer van Britell. En dan heb je de score. En dat zijn de aparte dingen. Dat begint ook met het logo van Disney. Maar dan, ik weet niet of dat opgevallen is. Je hebt zo normaal zo aan het begin van een Disney-film zo dat grote logo, dat kasteel en vele kleurtjes. Hier is het volledig zwart-wit. Maar hoge contrasten. Want dat hadden ze al iets gedaan voor Frankenweenie, maar dat was veel lichter in mijn herinnering. En ook vind ik zo cool dat dan zo...
Donkere wolken.
Donkere wolken. En dan dat Disney-logo wordt plots zo bloedrood. Dat zet meteen de toon.
Ja. Ja.
En ook niet gekozen voor de originele muziek die daar normaal bij hoort, maar iets nieuws gecomponeerd door Britell. Ja, ik heb zo wel iets met logo's. En als dat goed aangepast is, dan weet ik, oké, ik ga deze leuk vinden.
Ja, dat is, hè. Dat zet de toon gewoon. Bij Harry Potter is dat ook, in de latere films is dat ook altijd al mee in die donkere jasjes getrokken, hè? De WP.
Ja, inderdaad. En ook die muziek wordt zo atonisch naarmate de films donkerder worden. Ik heb ze ooit eens allemaal achter elkaar gezet voor zo een lezing in de middelbare school over filmmuziek. Zo van maar eigenlijk worden eigenlijk al in de film getrokken bij dat logo. En dat is fenomenaal wat ze bij Harry Potter zo gedaan hebben.
Ja.
Ik word ook altijd blij, dat is nu een ander niveau, maar ik word ook altijd blij als de VAF ledschermpjes, als die al in de kleur van de film zitten, dan denk ik goed gedaan.
Dat was bij Holy Rosita. Waren het al roze vaflettertjes.
Dan denk ik altijd, dat ga ik ook doen.
daarbij vroeg ik me dan af, mag dat? Want je krijgt geld met als voorwaarde, onder andere, om ook dat logo te vermelden aan het begin. Maar als je daar dan je eigen twist aan geeft, ik vind dat tof, hè?
Ja, blijkbaar mag het. Maar niet iedereen zal erover nadenken, of niet iedereen zal dat belangrijk genoeg vinden of zo, om daar dan een discussie over aan te gaan bij een instituut. Ik weet niet.
Misschien heeft Wannes dat gewoon gedaan.
Dat ja.
Met het idee van, ja. Daar gaat toch geen discussie van komen.
Nee, maar ik heb dat wel meer al gezien. Ook bij kortfilms wordt dat veel gedaan. En dat helpt wel. Dan, allez, sorry, Vaf, maar zo die groene paf. Dat is wel gewoon zo... Dat is iets anders dan de film die dan volgt misschien of
ja,
zo.
En dat heeft iets heel corporate, terwijl dat wil je eigenlijk net niet aan het begin van een film.
Ja, en dan bij Holy Rosita zit dat zo mooi in die zoete, warme, oranje pastelkleuren. En dat is gewoon zo... Ah, leuk.
We zijn er al.
Ja, we zijn er al, ja. Exact, ja.
Ik zag nu de LP van de week liggen. Amai, het ziet er weer zo fenomenaal mooi uit.
Ja.
Zo gewoon die kleurtjes en... Ja. En ja, heel die grafiek van die film vind ik echt top.
Hmm.
Enfin, de film ook, hè.
Ja.
Maar het begint al met...
Het gaat verder dan de film alleen.
Ja. In deze film, costume design was uiteraard een belangrijk ding. En daarvoor zijn ze gaan aankloppen bij Jenny Beaven. En die hadden ze ontdekt dankzij Mad Max Fury Road.
Ah ja, amai. Wauw.
Ja, 277 kostumes heeft zij gemaakt, waarvan 47 voor Cruella.
Wauw.
Ah ja, oké. Okay. Wow, ja. Zot.
Oh, fantastisch.
Ja, die zo is cool, hè. Maar Mad Max ook, dat heeft zo'n indruk op mij achtergelaten nadat ik dat gezien had. Ja, oké, okay. Makes sense. Heel gedurfde dingen, hè, allebei. Allee, beide films zijn gewoon mega gedurfd. Het is zo'n plezier om dat te kijken. Die montagesequentie dat ze de barones uitdaagt.
Ja,
is zo leuk. Al die
auto,
reveals.
Vuur, de reveals. RuPaul zou zo trots zijn.
Is misschien trots.
Is trots.
Wat ik mij ook afvroeg, omdat de film begint met het... Ja, ze wordt geboren en als babytje heeft ze al dat zwart-witte haar.
Mm-hmm.
En ik vond dat een beetje raar. Mm-hmm. Dus ik ben dat, en nu mag je mij op mijn beurt ook raar vinden. Maar ik ben dat dan gaan opzoeken of dat kan. Of je met twee verschillende haarkleuren kan geboren worden.
Oh, yeah.
En blijkbaar is dat wel iets. En dat is een soort van pigmentziekte die je kan hebben.
Ik ken iemand.
Ja?
Ja. Van vroeger. En die had zo... peper en zout, kleurig haar, en die had een witte kuif. En dat leek dan alsof die kuif gewoon geverfd was, maar die heeft dat altijd gehad. Zo hier, een witte kuif van voor.
Cool.
Dus het kan.
Ja, polyosis heet dat blijkbaar. Ik denk nu niet dat de makers zo ver zijn gegaan om uit te zoeken of zoiets kon, maar ik vind dat dan best wel interessant om zo...
Zo'n fact-check, wel belangrijk.
Ja.
Enfin, in een fantasierijke omgeving doet het er weinig toe, maar het is wel geestig natuurlijk. Er zitten heel veel knipogen in naar niet alleen Disney, maar ook naar de popcultuur in het algemeen. En een van de belangrijkste is misschien wel eentje naar Hitchcock. Naar zijn film Lifeboat, een film van 1944 al.
Nee, die heb ik nooit gezien. Jij? Yeah?
Nee.
Het gaat over het moment waarop Cruella TV kijkt. De film die ze ziet op tv is Lifeboat.
Ja.
Wat een heel grappige keuze is, of een interessante keuze van film. Want het originele Cruella de Vil-personage uit tekenfilm is gebaseerd op de hoofdrolspeelster uit die film.
Maar.
Ik ga het gewoon laten zien voor de vorm, maar dan ga je meteen snappen... waarom?
Maar ja,
oké.
Dit is de actrice in Lifeboat.
Cool.
Prachtig.
Dus dat vind ik fijne referenties.
Ja, super,
er moet maar één American kiddo gedacht hebben van welke film is dat. Die gaat dat opzoeken en die heeft nu een Hitchcock gezien.
Ja.
Dankzij...
Ja.
Dankzij een Disney... Een van mijn favoriete Easter eggs in deze is dat... op een bepaald moment horen we het geluid van de toeter van een vrachtwagen. En ze hebben gewoon hetzelfde geluid gebruikt uit de tekenfilm waar Cruella met haar auto rondrijdt.
Wow.
En dan zo honk-honk. Iedereen die haar... alle tegenliggers, gewoon dezelfde soundbite.
Wauw.
Dat vind ik tof.
Dat is heel goed.
Leuk zo.
Dat zijn van die totaal nutteloze dingen, maar ik word daar wel heel erg
blij
van.
Ja, ik zie ze al zo dan in de soundafwerkingen. Oh, is dat niet een leuk idee?
ja voilà, waarom zouden we niet gewoon dat doen?
Ja.
Ja. Is er iets wat jullie opgevallen is, waar we het nog niet over gehad hebben?
Ja, ik vind dat... Ik ben ik ben een heel visuele kijker en maker. En dat, ja, dat vind ik gewoon heel opmerkelijk over het algemeen. Dat deze film is zo dark en zo gekozen. Wat ik eerder al vertelde, van dat op film draaien en de stukken als Cruella zijn op 35 mm, de stukken met de barones zijn op 65 mm, dus veel schoon, minder grote, cleaner, grove korrel, cleaner, wijdere lenzen, strakkere lijnen in het kader, meer steadicam, meer vliegende bewegingen, meer spidercams. En dan met Cruella is er heel veel handheld en 35 mm en hebben ze daar nog een extra korrel ook opgezet. Dus zo, het is allemaal zo... Als je zo'n keuzes nogmaals in een Disney-film maken, ik sla daar echt van achterover. Ik vind dat zo, zo cool dat dat kan. En dat er dan zo van die one-shots in zitten die dan waarschijnlijk niet helemaal one-shots zijn, maar zo toch wel zo eruit zien. Dat is zo cool om naar te kijken. En de hele donkere wereld. En je bent echt heel hard bij Cruella ook. En dat zijn dingen dat ik ook wel kan missen in die remakes, omdat die vaak heel proper zijn. Dat er ook heel weinig nog scherpe diepte in de beeldvoering zit. Je ziet gewoon alles. En hier is dat echt... De vloe in de achtergrond is heel onscherp. Door op film te draaien, door op 35 en 65 te draaien. En de juiste lenzen te kiezen en donker genoeg te kunnen gaan. En uitgelopen make-up. Dat zijn dingen die je niet te zien krijgt in die remakes. Wat steeds zo jammer is. Er zijn echt verhalen die mij als kind zoveel gedaan hebben, die in die remakes echt gewoon een beetje verkracht worden. Dat is jammer.
Daar mogen we wel een titel op plakken nu.
Ja.
Iets wat daar...
Ja, zo. Goh, ja.
Aladdin.
Nee. Nee. Bijvoorbeeld.
Ja.
Laten we een kat een kat noemen.
Ja. Ja. Bijvoorbeeld, ja.
Ik heb hem gelukkig niet gezien.
Goh, dat is jammer.
Ja. Kan je hem volgen? Is dat iets wat jij ook meteen ziet? Of is dat iets wat je dankzij hem nu ook ziet?
Ik ben sowieso ook voor Rami altijd geïnteresseerd geweest in beeld. Al kunt u daar niet zo hard mee bezighouden als je aan het spelen bent. Ik weet wel graag, ik weet graag welke lenzen erop staan. Ik ben er gewoon geïnteresseerd in. Maar ik weet daar nu iets meer over, dankzij u. Ik heb nog nooit de eer gehad om op film te draaien. Ik kijk daar heel erg naar uit, omdat dat een voorspel een waanzinnige focus geeft. Het is gewoon een beetje de droom. Maar ja, we hebben wel ook veel filmpjes te kijken hiervan, zo behind the scenes, hoe die spidercams bewogen over die ruimte. En dat lijkt mij spelmatig dan weer super interessant, omdat je heel veel grenzen krijgt. Je voert een soort choreografie uit, allemaal samen. Iedereen die daar in die ruimte beweegt, figuratie, Emma Stone, DOP's, ik weet niet wie, allemaal operators, die allemaal in een soort grote dansbeweging zitten, die je dan ook voelt als kijker, omdat dat heel dynamisch is. Dat is heel fijn, omdat je veel grenzen hebt om tegenaan te botsen en daarin te bewegen en te spelen. Dat lijkt mij... zo waanzinnig. Die focus lijkt mij heel aanstekelijk. Als dat dan lukt, is dat mega kick dat je dat allemaal samen hebt gedaan. Dus dat zie je dan. En dan apprecieer je, als je dat dan opnieuw ziet of zo, dat apprecieer je dan nog meer.
Is dat realistisch om zoiets in eigen land te maken? Ja?
De one-shots bedoel je?
Gewoon, hetgene wat zij net beschrijft, dat soort van moment creëren.
Ja, absoluut. Ja. Ik denk dat dat niet...
Over middelen gaat, per se.
Nee, dat gaat over een keuze. En dat is een keuze die ik zelf ook heel vaak maak. Van gewoon, als het kan in één shot en het past bij dit moment in de vertelling, ja, dan gaan we dat ook doen. En dan kunnen we in een montage nog altijd zien of het beter werkt opgeknipt. Maar er is iets aan... Je gaat heel gefocust te werk op die manier. En je bent eigenlijk een beetje theater aan het spelen... Ja. Maar er is een camera die volgt. En dat is zoveel productiever en vruchtbaarder dan... Oké, deze zin doen we zo, deze zin doen we zo. Mm. Alleen niet dat dan daar tegenover staat. Hè, maar...
Nee, er zit nog van alles tussen, maar wij persoonlijk hebben wel die smaak en meer goesting in alles doorspelen, omdat je dan... Ja, allee, voor acteurs mag spreken.
Ja, de pick-up is hel, hè?
De pick-up is hel, maar een crew is weer het publiek eigenlijk. En daarin lijkt het op theater als je mocht doorspelen en niet dat zinnetje van die take, dat zinnetje van die take. Dat voelt heel raar omdat je verantwoordelijkheid lijkt kwijt te zijn. Of zo, je geeft het sowieso af aan een monteur en je vertrouwt een regisseur. Maar... Ja, als je mocht doorspelen en je hebt even de magie gevoeld in een ruimte, omdat crew kijkt, meeademt en misschien niet op de telefoon zit of zo. Ja, dan heb je dat even gevoeld. Mm-hmm. En dat is toch veel magischer. Mm-hmm. En als je zo'n gekke shots aan het maken bent, zoals dat eerste shot bij Cruella, die de winkel binnenkomt en als je haar zoekt in de wc schrobbend... Ja, dan heb je geen tijd om op je telefoon te zitten als crewmember.
Dan moet je gefocust zijn. Er is iets aan inderdaad iedereen op scherp houden. Mm-hmm. Want je kunt snel verveeld geraken op een set. Allee, niet als regisseur, niet als acteur, maar ik denk, in heel veel functies kun je heel snel verveeld geraken. En doordat iedereen nodig is om dat gedaan te krijgen, dat is ook zo'n leuk gevoel, dat je gewoon aan een teamwork bezig bent. En dat iedereen zich ook belangrijk voelt in dat resultaat te kunnen verkrijgen. Dat is gewoon een heel leuke manier van werken. Alleen dan, ik weet nu niet op dat niveau, maar allee, als dat dan en nog eens op pellicule is... Ik vraag me dat echt af op dat niveau. Hebben die gewoon kamionetten vol met film en is dat gewoon de ene na de andere? ik kan mij er echt niks bij inbeelden.
Ja, ik denk, voor ons is dat zo wat een droom en we kijken daar naar uit om dat iets te doen of zo, omdat je dat niet kent. Maar,
het is gewoon kakkenduur.
Ja, het is gewoon heel duur en zij kennen dat allemaal. Zij hebben daar allemaal al mee gewerkt. Misschien is dat... Ja, we hebben nog een rolletje liggen. En is dat niet alles hangt of staat met deze ene rol? Wel,
dat vraag ik me af. Ja. Of dat daar dan secuurder mee wordt omgegaan.
Ja, weet ik niet.
Ik ben daar echt benieuwd naar.
Ja.
Maar het budget was niet min, hè. $200 miljoen. Oh. Hebben jullie er een idee van of die film het dan finaal goed gedaan heeft?
De box office.
Ja.
Geen idee. Dat gaat geen
lijkt mij van wel, maar misschien niet zo'n gigasucces.
Tot 233 miljoen.
Hebben ze winst? Of
wat dus de box office wereldwijd.
Ah, oké, okay, wow.
Nu, ze hebben mij al verteld dat je niet zomaar de aftreksom mag doen. Nee. Want dan zou het blijken dat er 33 miljoen winst gemaakt is. Ik denk niet dat het zo kort door de bocht kan, maar dit is geen groot succes.
Amai,
er was ook een sequel aangekondigd waar ik eigenlijk nooit meer iets over gehoord heb.
2025, denk ik.
Dus ik vermoed dat ofwel...
Dat niet is doorgegaan.
Dat dan niet doorgaat omwille van dat het niet zo populair was. Nu, om het advocaat van de duivel spelende voor deze film. Het heeft er natuurlijk ook mee te maken. Het was COVID.
Ja,
film is weliswaar uitgekomen net na het opheffen van de COVID-regels. Ja, maar dan nog veel mensen durfden nog niet naar de bioscoop gaan.
Zeker.
Ja.
En nu dat Emma Stone voor de tweede keer een Oscar gewonnen heeft...
Misschien verdient hij een tweede leven dan?
Ik denk dat mensen nu wel zouden gaan kijken voor haar.
Dat zou goed kunnen. Mm-hmm. En op zich zijn de films waar ze nu aan verbonden is, op een of andere gekke manier ook wel horen ze tot de Disney-familie.
Ja.
Via Searchlight. Ja. Dus het zou wel kunnen. Ik denk dat Emma Stone ook wel iemand is die zich niet zomaar gaat laten doen.
Mm-hmm.
Die zal daar voorwaarden stellen als er een sequel komt.
Mm-hmm. Ja, ja.
Ja.
Zouden jullie hem zien, mocht hij uitkomen?
Absoluut. Ja.
Zeker.
Mm-hmm.
Alright.
Heel veel plezier.
Wel, in dat geval kom ik terug. Als er een sequel komt, dan gaan we die samen bespreken. Maar ja, merci om hier tijd voor te maken. Ondanks het slechte weer dat intussen opgeklaard is.
Ja.
Het is prachtig geworden. En ondanks de toch wel jetlag.
Ja.
Maar we zijn er.
Jij nog niet helemaal, hè?
Nog niet helemaal.
Pak je nog een koffietje.
Ja.
Merci alle twee.
Jij merci.
Mail al je vragen of opmerkingen naar robin@robinbroos.be of post ze onder de hashtag Disney Klassiekers.